Goed, daar gaan we dan. Romeinen 7. En we zijn weer bij elkaar. Dat is toch wel weer gezellig. We zijn wel een beetje ver van elkaar af, maar... Voor de luisteraar thuis, de eerste keer dat we weer live Bijbelstudie hebben. Romeinen 7, vers 12. De wet is dus heilig en het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde... opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt. Opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wat ik doe, weet ik niet. Want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is. Maar dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet voor mij, die het goede wil doen... dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Maar ik zie in mijn leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken. En mij tot gevangene maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij echte dank door Jezus Christus onze Heer. Dus ik zelf dien wel met het denken de wet van God. Maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover. Nou, daar moeten we eerst een koffietje op drinken, want dat was heftig. Ja, deze brief... we zijn nu een tijdje niet met elkaar, dus ik zal hem even kort samenvatten. Dat handelt over de totale verlossing. En God wil graag dat wij, die van nature en van oorsprong goddelozen waren, dat wij hier op deze wereld, in deze duistere wereld, iets van zijn zoon openbaren. Zijn goedheid, zijn liefde, zijn blijdschap en zijn gerechtigheid. Alle vruchten of de vrucht van de geest die we uit Galaten hoofdstuk 5 kennen. De grote vraag, de grote hamvraag is hoe gaat God dat bewerken? En wat we vanavond gaan zien is zo belangrijk dat ik hoop dat wij dat jullie dat ook echt gaan begrijpen. Want er zijn zoveel, ja dat moet ik dan tot mijn... verdriet wel zeggen, maar er zijn zo verschrikkelijk veel verkeerde afslagen op dit gebied, als het gaat om het leven door de geest, dat je er bijna ontmoedigd van zou kunnen raken. De een zegt, je moet dit doen, de ander zegt, je moet dat doen. Nee, maar dit is de weg tot de vervulling met de geest. Nee, maar je moet... Nou ja, er zijn echt talloze verschillende leringen op dat gebied. En omdat mensen allemaal over het algemeen... een groot verlangen hebben om vrucht te dragen, om de Heer Jezus te dienen, zijn ze ook heel ontvankelijk voor al die visies. Ik ben daar zelf natuurlijk ook heel lang in verdwaald geweest. Wie niet, zou ik bijna willen zeggen. Naar conferentie A en naar Bijbelstudie B. En je liet je de handen opleggen, je liet voor je bidden en dat toch ging het weer mis. Enzovoort. Je was heel erg verlangend. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. En mensen bieden eigenlijk allerlei middelen aan om dat leven door de geest mogelijk te maken. Maar de weg, dat is wat we vanavond gaan zien. En dat is het woord van het kruis. God werkt altijd via het kruis. Dat betekent dat hij heeft in zijn zoon een volmaakt werk verricht op het kruis en in zijn opstanding. En hoe meer wij dat volmaakte werk gaan begrijpen... Anders gezegd, hoe meer de geest dat volmaakte werk in ons gaat toepassen, ja, hoe meer wij wandelen door de geest. Klinkt makkelijk, hè? Maar wandelen door de geest is heel eenvoudig gezegd, zien op Christus. Dat heb ik vandaag ook aan iemand geschreven die mij mailde met allerlei ik dit, ik dat. En ik zei, moet je nou eens naar je eigen mail kijken, want dat is net Romeinen 7. Ik lees alleen maar ik. Maar ik lees niets over de Heer Jezus. Dat is niet de eerste mail die ik kreeg, maar ik herken dat. Het is niet om iemand te veroordelen, maar je kunt heel erg worstelen met jezelf. Wij zijn vaak ons eigen grootste probleem. Nou, Paulus heeft deze brief geschreven zodat wij dit evangelie van God zo goed gaan begrijpen. En ik zei net ook al tegen Gert-Jan, het bestuderen van de feiten van het evangelie vraagt om hard werken. Het is niet eenvoudig. God geeft zijn schatten niet zomaar prijs. Maar dat heb ik al vaker gezegd, dat is ook zo met een vrouw. Het hart van een vrouw. Als man zijnde kun je dat niet zo makkelijk veroveren. Je kunt niet denken, als je getrouwd bent, bijvoorbeeld, ik noem even mijn eigen leven. Nou, dat zit wel goed, ze vindt me leuk en we zijn getrouwd, klaar. Dit was het. Nee, er is een voortdurende, ja, een samenspel tussen dat de man dat hart van haar en zijn vrouw probeert te ontdekken en daar ook iets aan probeert toe te voegen. Dus, en dat geeft ze ook niet zomaar even prijs. Ik wil dat je dat doet, dat moet jij ontdekken. Jij moet daar achter zien te komen, toch? Dat is de liefde die de vrouw van jou vraagt. Of zeg ik nou iets heel raars, vrouwen? Dat vindt de vrouw fijn, als je dat uit jezelf ontdekt.
Dat is hard werken.
Dat is hard werken, ja. En je hebt het in het begin altijd fout. Dan denk je dat je iets goed doet en dan komt het toch weer fout over. Nou. Nu, in dit hoofdstuk, gaan we kijken hoe ga ik vrucht dragen voor God. Eigenlijk zou ik beter kunnen zeggen, hoe ga ik het niet doen? Want ik moet eerst leren hoe het niet moet. En God de Vader heeft ons zo lief dat Hij ons deze ervaringen geeft. Het lijken stappen terug, maar het zijn geen stappen terug. Want het moment dat jij tot wanhoop komt in jezelf, is het moment dat je volkomen afhankelijk gaat worden van de Heilige Geest, of anders gezegd van de Heer Jezus in de hemel, jouw Heer. En dat ken je vast wel, dat gevoel van teleurstelling in jezelf. Het lijkt alsof je alleen maar achteruit gaat, maar dat is juist wat de Vader toelaat. Want vers 18, wat in dit hoofdstuk een beetje het centrale punt is, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is eigenlijk de voorwaarde voor de wandel in de geest. Het ervaren, het weten, het volkomen beseffen dat er in jou echt geen kracht is om God te behagen, om vrucht te dragen. Er is in jou geen bron, laat ik het even anders zeggen, die daarvoor kan zorgen. Maar Paulus gaat het hier hebben over de wet. Nou, even goed proberen te onthouden. De wet met een lidwoord is, dat zijn de 10 geboden. Nou, wij zijn niet onder de 10 geboden. Nooit gesteld, nooit geweest. Dat was voor Israël. Ja? Maar wij zijn wel onder wet. Wet is eigenlijk het besef, ook al heb je geen 10 geboden, of je staat niet onder de Mozaïsche wet, het besef dat jij een goed mens wil zijn voor God. Dat is het geweten. Dat is wet. Je staat onder wet, ook al ben je geen Jood. De Jood staat onder de wet. Maar alle twee, als je alle twee gaat gebruiken om een beter mens te worden, zul je ontdekken dat je alleen maar die dingen gaat doen die je juist niet wilt. En daar word je soms tureluus van. Je wordt eigenlijk tot wanhoop gedreven. Dat is wat hier gebeurt. Nou, God werkt altijd via het kruis. Dat zei ik al, hè? Als je even wil opzoeken 1 Korinthe 1, dan ga ik iets heel belangrijks daarover zeggen. En dat moet je onthouden voor de rest van je leven. Dus voor mij is dat een geweldige ontdekking geweest. En dat was in 2014. Zomer 2014. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik, hè? Op vakantie. Ik had een boek mee van een vriend. En ja, het zal me wel. En dat boek was voor mij een omslag. Het gaat ook vooral over het Romeinen 7. Maar in 1 Korinthe 1 staat in vers 18... Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht van God. Er staat niet een kracht van God om behouden te worden. Maar voor ons die behouden worden Dus al behouden zijn, is het een kracht? God, wat is de kracht van God? Wat is nou de kracht die God heeft? Dat is het kruis, het woord van het kruis, de prediking van het kruis. Anders gezegd, het evangelie, het goede nieuws betreffende de kruisdood van de Heer Jezus. Het kruis, het woord van het kruis is Gods kracht. Niet jouw overgave, niet jouw stappen, niet jouw belofte aan God, niet jouw ik geef alles aan u, Heer. Ik zet mijn hele leven aan u. U bent mijn doel, enzovoort. Al die dingen zijn allemaal, ik zeg het een beetje hard, het zijn allemaal uitingen van het vertrouwen op jezelf. En dat is wat Paulus in dit hoofdstuk laat zien. Dat leidt alleen maar tot desillusie. Maar God heeft een krachtbron gegeven, dat is het woord van het kruis. Waarom is dat de krachtbron? Wat heeft dat kruis gedaan met die oude mens? Die God niet kan beharen. Nou, niet helemaal. Jij zei het goed. Teniet gedaan. Dus onze oude mens is meegekruisigd. Dat betekent niet dat hij weg is of dood is. Maar hij is teniet gedaan, van zijn kracht beroofd. God heeft op het kruis, dat moet je even goed onthouden, alles wat er niet deugt aan jou, dus de hele bron van de zonde, jouw oude mens, heeft hij op dat kruis gekruisigd met Christus. Christus stierf voor jouw zonden. Daarin was hij alleen. Maar jij stierf ook met hem. Toen was hij met heel velen. Heb je het? En God heeft dus op het kruis die oude mens weggedaan. Je bent met hem geïdentificeerd. Dat is een belangrijke les. En de identificatie met Christus, dat zei ik net aan het begin, voordat we begonnen, zei ik, er is maar een kleine groep mensen die dit gaat snappen. Ik kan dit ook niet op een preekstoel gaan zeggen tegen een hele grote zaal mensen. Want, dat weet ik van mezelf nog, je snapt het gewoon niet. Het is iets waar God je naartoe moet leiden. Wanneer ga je het woord van het kruis begrijpen? Als je tot de ontdekking bent gekomen, er woont in mij niets goeds. Ja? Nou, deze ervaring heeft Paulus ook gehad. Hij kwam tot bekering, hij zag de Heer Jezus en hij ging vol vuur, Handelingen 9, vertellen dat Jezus de Zoon van God is. En toen nam God hem weg naar Arabië, 3 jaar. En in Arabië heeft hij deze ervaringen gehad waar hij in Romeinen 7 over schrijft. Dat is mijn overtuiging. Hij zegt namelijk in Romeinen 7, kijk maar mee, in vers 6, geloof ik. Nee, vers 9, sorry. Ik nu leefde vroeger zonder wet. Maar toen het gebod kwam, niet toen de wet kwam, toen het gebod kwam, leefde de zonde op. Wie van jullie is tot bekering gekomen terwijl die in de kerk een kerkgaal was? Nee. Ja? André. Nou, dan kan je het een beetje vergelijken hiermee. Toen, vroeger leefde ik zonder wet. Je was in de kerk, ik zelf ook. Je hoorde wel dat mensen die eisen van God voorlazen, maar het was niet een gebod voor jou persoonlijk. Het was niet, het raakte niet jouw geweten. Je had niet een verlangen om heilig te leven. Had ik niet. Dus ik leefde zonder wet. Ik leefde zonder. Ik was wel, hè, net als Paulus, formeel eronder. Hij was formeel onder een uiterlijke wet. Saulus van Tarsus. Maar wat was daar het resultaat van? Hij hielp mee, hè, met de steniging van Stefanus. Er was moord en haat in zijn hart. Had hij dat door? Nee. Hij dacht, ik dien toch God? Net als die moslims die zichzelf opblazen, andere mensen doden. Voor Allah. Niet in de gaten dat dat niet past bij een heilige God. Maar toen het gebod kwam, zegt hij dan, hij kwam tot bekering. En dat kwam ik ook in de kerk. En toen ineens, ik was in het begin heel blij, de Heer Jezus, yes. Maar toen kwam het gebod. Toen kwam de eis, de geestelijk, van, nou, maar ik verlang van jou een heilig leven. Net als van mijn zoon. En dan ga je denken, hoe ga ik dat dan doen? En je leest een boekje. Maar dan moet je verbroken worden. Oh, ik moet verbroken worden. Maar hoe moet ik dat dan weer doen? Volg deze stappen. Ja, nou, dan ga ik die. Ik moet elke dag stille tijd houden. En ik moet. Oh ja, dan ga ik dat. Nou, dat hou je dan weer niet vol. Dan denk je, wat ben ik toch een waardeloos figuur. En ga het weer proberen. En je raakt alsmaar verder in de put. Zo ging het bij mij tenminste. Toen het gebod kwam, vers 9, leefde de zonde op. Maar ik stierf. Ik kwam tot een steeds groter wordend besef van, ik kan het echt niet. Tot het wanhoop, tot de wanhoop zo groot was dat je letterlijk uitschreeuwde naar God. Uw evangelie. Het deugt niet, het klopt niet, het werkt voor mij niet. Snap je? Nou, dat proces laat God toe in elk leven. En dus ook in dat van Paulus. En toen hij in Arabië was, heeft hij dat leren zien. Dat er in hemzelf geen goed woont. Ja? Helder? Vers 12, waar we vanavond mee beginnen, zegt dan, de wet is dus heilig. Ja? De wet. Dus dat zijn die 10 geboden. Gods geschreven wet. Waarom zegt hij dan, de wet is dus heilig? Nou, omdat hij daarvoor schreef dat toen het gebod kwam, de zonde opkwam en hij stierf. Dus hij wist dat wat hij wilde, dat dat goed was. Het gebod is dus heilig. Het ligt niet aan de wet. Spreekt hij negatief over de wet? Nee, alleen wij zijn niet meer gelovige Joden onder de wet, zegt Paulus. En ook de christenen zijn niet meer onder de wet. Het is natuurlijk helemaal triest dat christenen de gelovigen onder de Israëlische wet brengen. Dus dat ze, de christenen brengen ze onder het systeem van Israël. Dat is jammer, want dat was je nooit. Dus waarom doe je dat? Maar goed, dat is allemaal traditie. Maar je bent daar niet meer onder. Je bent niet meer onder uiterlijke eisen die op een muur staan van, nou ja, gij zult niet doden en gij zult niet dit. Je bent daarvoor gestorven, want dat is het kruis. Het kruis zegt, ik heb je daarvan bevrijd. Je bent gestorven voor de wet. Je zit niet meer onder dat systeem. Ik verlang van jou geen gerechtigheid meer om gezegend te worden. Ik heb je gezegend in mijn zoon. Ik heb de oude mens die dat niet kan weggedaan op het kruis. Helder? Het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. En dat had fatale consequenties voor de mens, de gelovige. Paulus, wat voor consequenties? En ik hoop dat jullie dat ook weten. In mij is echt geen kracht. Van de week had ik ook een avond over Colossenzen. En toen zei iemand, ja, maar dat is wel heel negatief gezegd. Dat in ons geen goed woont, hè? Dat is wel een beetje negatief. Dus die ging al een beetje zich verzetten. Maar het is zo. Misschien wil je heel even met mij mee naar Filippenzen 3. Wat gebeurt er als iemand alleen een uiterlijke wet heeft, terwijl hij niet opnieuw geboren is? Nou, dan zie je in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 4... Dan zegt hij, hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, zie je dat? Dus niet de gerechtigheid uit God, nee. De gerechtigheid die in de wet is, onberispelijk. De uiterlijke wet zorgde ervoor dat Paulus zichzelf geweldig vond. Hij was aan het moorden. Hij was aan het, vervolgen. Maar hij vond zichzelf onberispelijk. Dat doet godsdienst met je.
Ja? Maar zag hij dat wel goed aan? Zag Paulus dat wel goed?
Nee.
Nee, maar ik bedoel, als je moord, weet je ook zeggen van die godsdienst. Hij deed ook niet naar de wet.
Klopt, maar hij zag het zelf niet.
Nee, dat bedoel ik.
En dat is het punt van religie. De balk in je eigen oog zie je niet. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 6, geloof ik, 7. Maar de splinter in het oog van de ander wel, dat is wetticisme. Wetticisme is volkomen blind voor het eigen falen. En je zult ook nooit een religieus mens die niet wedergeboren is, horen zeggen dat hij zelf niet deugt. Het kenmerk van een heilige is, ik deug niet en verwacht alles van God, mijn heiland. Dat is het kenmerk van een heilige. En elke bijbelleraar of predikant of wie dan ook, die nog iets goeds zegt van de natuurlijke mens, dat is niet naar Paulus. Want Paulus verkondigt een evangelie dat niet naar de mensen. De mens wil dat niet horen namelijk. Maar de Vader wil dat je dat gaat leren. Ik heb jou lief in Christus. Maar jij zelf, wat betreft jouw vlees, jouw oude natuur, daar moet je niets van verwachten, want dat is in en in verdorven. Echt waar, is het zo erg? Ja, zo erg is het. Nou, maar dat valt er wel mee. Ik kan toch wel een goed mens zijn? Nee. Probeer het maar. Nou, en je gaat het proberen en je faalt. Wat is het geheim? Het geheim is zien op Christus. Wandelen door de geest is rusten in Christus. Zien op Christus. En het evangelie van Gods genade is dat hij ons heeft bekleed met Christus. Van de week hadden we een prachtig stukje uit Leviticus 7. Iemand las dat voor. Dat de wet op het brandoffer zegt dat de huid van het brandoffer is voor de priester. De huid van het brandoffer is voor de priester. Wat betekent dat? Geen idee. Wij zijn bekleed met Christus. De huid van het brandoffer, dat wat in rook opgaat naar God, dat de hele nacht moest branden, staat ook heel duidelijk in Leviticus 7. Deze nacht waarin wij nu zijn, totdat hij komt, daar brandt voortdurend een geur, een lieflijke geur naar God. Dat is het brandoffer. Dat betekent dat elke gelovige die de Heer Jezus prijst voor wat hij voor de Vader is, dat is voor God een geur. Maar de gelovige, de priester die dat doet, die is bekleed met die huid van het brandoffer.
Bekleed Christus dus.
Ja, wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. En dat is voor sommige mensen zo lastig. Vandaag zei iemand in een mail, ja, maar ik hoop dat God nog van mij houdt. Ik hoop dat God mij nog lief heeft. Nee, je bent aangenaam gemaakt in hem. Dat heb ik al heel vaak tegen deze persoon gezegd. Maar het komt niet binnen. Waarom komt dat niet binnen? Omdat het enige wat ze dan zien is, in mij woont niks goeds. En daar stopt het. Maar Romeinen 8 vers 1 zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want jij weet dat er in jouzelf niets goeds woont. Maar God veroordeelt jij daar niet meer voor. Want je bent in Christus, je bent een nieuwe schepping. En dat is het evangelie van Gods genade. De heerlijkheid van zijn genade. Nou ja. Dus Paulus zegt, ja, ik heb de wet en ik ben onberispelijk. En ik was besneden en ik was alles volgens de regeltjes. En ik zag Christus en het was waardeloos geworden. Want ik vond in die dingen niet Christus. Maar ik hield mezelf in de lucht. Vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. De goede wet betekende uiteindelijk het einde van Paulus. Maar het was niet vanwege de wet, maar vanwege de zonde. De wet zorgde niet dat hij stierf, maar de zonde. De wet is namelijk goed. God eist van ons gerechtigheid. In het Oude Testament staat, doe dit en u zult leven. Er staat niet, doe dit en u komt in de hemel, maar doe dit en u zult leven. Leven is voor Gods aangezicht. Leven als een rechtvaardige. Maar dat kon de mens niet. En nu heeft God gezegd, die wet die eist van jou, daar heb ik je onderuit gehaald door de dood van Christus. Ik heb je verbonden met mijn zoon. Je bent dus aangenaam in de geliefde, bekleed met de huid van het brandoffer. Er is niets meer op jou aan te merken. Want je bent, dat hele werk van Christus is aan jou toegerekend. En dat is ook zo heerlijk van als je avondmaal viert met elkaar. Dan kan je daar gewoon weer eens over nadenken. En dan kan je daar gewoon de Vader weer voor prijzen. Dan gaan we niet weer zitten zingen met elkaar van, Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Nee, dat moet je niet doen. Want dat vindt God niet zo belangrijk. Dat is allemaal weer vertrouwen op ik. Het is dat hij wil horen dat je hem dankt. Dat is het geheim van dit kennen. Dat je God de Vader dankt voor zijn zoon. Voor het offer van zijn zoon. Ja? Maar de zonde, zegt hij in vers 13, opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt. Opdat de zonde uit de mate zondig zou worden door het gebod. De goede eisen van de wet die nu in de wedergeboren Paulus een verlangen opwekt om God te dienen, bewerkte juist de dood in hem. Dat goede is de wet. En de wet is heilig. Maar de mens is zondig. De mens kan God niet uit zichzelf dienen. Hij faalt voortdurend. En pas als jij en ik dat ten volle beseffen, dan komt er de vrijheid. Ik hoef God ook niet te behagen. Want hij heeft mij al aangenaam in zijn zoon gemaakt. Dus ik mag daarmee bezig zijn. En als ik dus opgroei door de kennis van God, draag ik vrucht. Maar daar ben ik niet mee bezig. Yes? Dat is het punt. Als mensen focussen op de vrucht en op de Heilige Geest, is het niet naar de schrift. Dat doet Paulus niet. Hij focust op Christus. En als je met hem bezig bent, met de Heer Jezus, en in hem met God de Vader, ben je dan met vrucht bezig? Ben je dan met groei bezig? Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig. Een kind is ook niet bezig met ik ben aan het groeien als hij melk drinkt of vast voedsel krijgt. Nee, hij eet gewoon. Dat is ook met een gelovige zo. Heb je het al een beetje ontdekt van jezelf? Je denkt, ik ga een betere man van mijn vrouw zijn. Yes! Voornemens, beloften hebben allemaal te maken met vertrouwen op vlees. Maar als ik met Christus bezig ben en mijn vrouw ziet dat ik verander, en ik zeg niet dat het gebeurt, ik hoop dat het gebeurt, dan is dat het bewijs dat het echt werkt. Ja, maar deze dingen die we nu vanavond bespreken, die kun je pas gaan delen met anderen als je A, zelf al een tijdje in die vrijheid leeft, hè, het vallen en opstaan, en als je ook daarin al een beetje de vruchten ziet van, er is rust in mijn leven. Ik zit niet meer onder de wet. En ook niet meer onder mijzelf veroordeling. Dat is ook een belangrijk punt. Want dit van Romeinen 7 is een eenmalige ervaring die Paulus gehad heeft. Die de Gods geest gebruikt om aan te geven wat er gebeurt als je die weggaat. Het is een wetmatigheid. Kies ik voor het naleven van regels, dan val ik uiteindelijk in dit hoofdstuk. Kies ik voor het ontvangen van wat God gegeven heeft, dan kom ik in Romeinen 8 terecht. Ja? Paulus kwam langzaam tot besef dat er in hem geen enkele hoop was. Nou, dat klinkt allemaal heel negatief, maar nogmaals, dit is een opmaat naar Romeinen 8. Zonder het kruis, dat de dood betekent voor mezelf, kom ik niet tot een levende Christus die mijn leven is. Snap je? Ik moet eerst het kruis leren kennen wat een einde maakt aan mijn eigen bronnen. Het kruis heeft al die bronnen namelijk op Golgotha al veroordeeld. God heeft zijn doodvonnis uitgesproken over mijn eigen natuur. Als ik daar mijn handtekening onder zet, dan verwacht ik dus ook niks meer van mezelf. En dan kan ik ontspannen en rustig met hem bezig zijn. Hoeft niet via allerlei regels. Ik moet elke dag stille tijd. Ik moet elke ochtend om 10 uur daar gaan zitten. Dat zeggen dan mensen. Ja, de Heer Jezus ging elke morgen vroeg op. Dat moet jij dan ook doen. Ja, want dat denk je, nou, dan ga ik dan maar weer proberen. Nee, de een doet het zo, de ander doet het zo. Laat daarin de vrijheid. Want als je God de Vader zoekt, dan doe je dat op jouw manier. En dat doet, Gods geest brengt dat verlangen. En je hebt daarin natuurlijk keuzes. Maar ga elkaar dan ook weer niet allerlei regels op leggen. Want dan kom je weer, de een is een ochtendmens, de ander is wat meer een middag, dan avond. Ik ben zelf ook niet zo'n figuur van elke ochtend ga ik zitten, een uur bidden en dan vooral er ook veel over praten tegen anderen. Nee, dat is echt zo. Sommigen doen dat. Die zeggen, ja, ik ga elke morgen een uur zitten, stille tijd en dan bid ik een uur. Dat maakt indruk. Ja. Maar hou het lekker voor jezelf. Ja. Vind ik echt. Ik heb net het 2 Korinthe boek uit. Hè? Kun je hem even laten zien? Even reclame maken. Daar zie je dus ook. Yes. Mooi voorkantje. Heerlijkheid en oneer. Het gaat erover. Dat boek gaat over. Dat, een vers voor vers van 2 Korinthe, wat we hier met Romeinen doen. Daar zie je dat Paulus daarin dat is daar het voorbeeld van een herder. Wat is nou een betrouwbare herder naar Gods verlangen, naar Gods gedachten? Is dat iemand die over zichzelf praat? Nee! Hij zegt, ik ben in de hemel geweest, maar alsjeblieft, jullie dwingen mij om erover te praten. Schijnt dat er vandaag ook iets over een boek was over de hemel. Op groot nieuwsradio had ik een appje van gekregen. Heb je het gehoord, gezien, geluisterd? Een jong, oh.
Of een jongetje die in de
of zo, toch? Ja. Het is weer een ander boek. Dit gaat over de hemel. Gewoon van Henk Binnendijk of zo. Die heeft ook een boek over de hemel. Nou, ik zat het eens opzoeken. Maar terug te komen op dat boek. Een geestelijk mens praat niet over zichzelf, maar ook niet over zijn ervaringen met de Heer. Ook niet over, ik was toen daar, toen genas ik iemand. En nee, maar toen zei de Heer, dat praat hij niet over. Hij praat alleen maar over zijn zwakheden. Waarom? Omdat daar de ander zich mee kan identificeren. Alle gelovigen kennen problemen en moeilijkheden. En dat zegt hij, dat noemt hij, ja, ik zal roemen in mijn zwakheden. En dan denkt die ander, oh, maar als Paulus dat heeft, nou, dan ben ik op hetzelfde level. Maar als hij gaat roemen in zijn, ja, apostolische dingen, dan zeggen we, nou, stop er maar mee, want dan kan ik nooit. Maar dat doet hij dus niet. Nee. Snap je? En dat is zo belangrijk aan die brief. Goed. Vers 14. Want wij, meervoud, weten dat de wet geestelijk is, maar ik, enkelvoud, ben vleeselijk. Waarom zegt hij niet, wij zijn vleeselijk? Ja. Gods woord is volmaakt. Dus staat hier niet voor niks ik. Ja. Ik heb het natuurlijk ondergezet. Ik wist het zelf ook niet. Ja. Nou, wij is een besef van alle gelovigen. Alle gelovigen weten nu dat de wet geestelijk is. God is een geest. Zijn wet is geestelijk. Is alleen te begrijpen door geestelijke mensen. Het is een moreel appel op alle kinderen van God. Ja? Maar als hij had gezegd, wij zijn vleeselijk, sarkinos, als ik het goed heb, dan zou hij een fout maken, want niet alle geloven zijn vleeselijk. Maar hij is vleeselijk in zijn ervaring die hij hier deelt. Vleeselijk, dat zijn de mensen die leven naar hun eigen ik. En vroeger hoorde ik altijd het volgende verhaal. Je hebt een stoel, een troon. Dan heb je ik op de troon en God ernaast, weet je wel? Of je hebt God op de troon en jij ernaast. En dan zeiden ze, maar je moet gewoon God op de troon zetten. Ja. Klaar. Toen dacht ik, ja, maar dat lukt dus niet. Dus dat plaatje was wel goed, maar het werkte niet. Waarom werkt dat niet?
Met eigen kracht,
ja.
Omdat het
ik
zo belangrijk is.
Zeg je?
Omdat het ik zo belangrijk is.
Ja, en dat is het hoofdstuk. Hij zegt pas in Romeinen 12, zet je ik aan de kant. En stel je lichaam tot een gode welgevallig offer. Maar dat doet hij nadat hij de genade van God heeft uitgebreid, heeft geëtaleerd. Want dat gebeurt door het geloof. En eerst is het dus het ontvangen in de ziel, in de geest van de waarheid, van het geloof, van Gods zegeningen. En dan volgt als reactie de wil, de daden. Maar daar was het andersom. Je moet eerst jouzelf van die troon halen en dan God op de troon zetten en dan ben je een geestelijk mens. Ja, dat wilde ik wel, maar ik kon het niet. Dat is wat Romeinen 7 zegt. We kunnen het niet. Dus ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, wat is nou het geheim hiervoor? Dat het woord van het kruis. Oh, wacht even. Er woont in mij niks goeds, maar God heeft het al lang veroordeeld op het kruis. Hij heeft het al voor zijn aangezicht weggedaan. Maar als hij het zo slecht vindt dat het de dood verdient, dan moet ik er ook geen gebruik meer van maken. Ik moet daar ook niet meer op gaan vertrouwen op mijn vlees. Want ik zie op dat kruis dat God dat heeft geoordeeld. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. God verwacht daar ook helemaal niets meer van.
Nee. Ja, om wel mooi dat.
Hè?
denken aan Dick Langhemel. Van heel lang geleden, die had het even, ja, je hebt het afgelegd.
Ja.
Gaat daar niet meer, als een dode leg je ook af, dan gaat het ook niet meer, nee. Dan doe je weg.
Ja.
Dan ga je niet meer met de benen mee bezig.
Nee, klopt. Maar kijk, als jouw gezichtsveld
ja.
niet gevuld is met de Heer Jezus,
ja.
dan zijn al deze dingen moeilijk en zwaar. Ik moet iets afleggen, ik moet iets aandoen. En maar als je gezichtsveld gevuld is met Christus, dan komt er, je bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Ja.
Dan is het allemaal verlangen en dan is het allemaal, net als met de liefde voor je vrouw, dan is het ook niet meer een wet. Koop elke week bloemen. Geef haar af en toe een kusje. Zeg dat ze leuk is. Dat is allemaal wet.
Ja.
Dat werkt niet, nee. Maar als het van binnenuit komt, omdat je vol bent van haar, van wie zij is, ja, dan is het geen probleem. En liefde is een gebod in de Bijbel. Heb elkaar lief. Het is niet een gevoel, het is niet een emotie, het is niet, nou moet ik je mee. Van de week las ik op het nieuws dat een bekende voetballer gaat scheiden na 17 jaar. We gaan niet zeggen dat Dirk Kuyt is, maar... Oh! Nee, ik vind het is heel triest, maar... Dan staat er ook, het vuur in de relatie was gedoofd. Dan denk ik, kerel. Het vuur in de relatie? Waar heb je het over? Is dat... Wat zeg je?
Ja, dat doet het vuur.
Ja, in de relatie. Maar een huwelijk... De liefde is niet iets wat een soort vuur is, maar het is gewoon heb elkaar lief. Het is een keuze, het is een bewuste keuze. En God heeft ons die krachtbron gegeven, de Heilige Geest, om dat te volbrengen. Als we maar niet vertrouwen op onszelf. Ah, lastig allemaal, hè? En ik zeg niet dat het allemaal heel makkelijk is, maar de gelovige die dit wil, die echt met Christus bezig gaat, die wordt gezegend boven wat wij bidden of denken. Volgens de kracht die in ons werkt. Efeze 3. Ja? Vers 15. Want wat ik doe, weet ik niet. Want niet wat ik wil bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Nou, moet even goed onthouden, dit is niet Paulus' normale leven.
Dit is niet
Paulus' normale leven. Het staat van een tegenwoordige tijd. Hij beschrijft hier wat er gebeurt als een gelovige gaat leven op een bepaalde manier. Namelijk volgens uiterlijke regels. Hij wil zelf een beter mens worden. Zichzelf opwerken tot een heilig. Dan krijg je dus dit. Hij heeft deze ervaring gehad toen hij nog niet wist van de Heilige Geest als een inwonende krachtbron. Die geest hoeven wij niet te vragen in ons te komen wonen. We hoeven ook niet te bidden om meer van de geest. Te smeken om meer van de geest. Nee, de geest acteert op grond van ons geloof in het kruis. Dat is zijn werkwijze. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen. Hij zal u leiden tot de volle waarheid. Dat is wat de Heilige Geest doet. Ja. En de Heilige Geest werkt keurig samen met onze eigen verantwoordelijkheid. Hij neemt het niet over. Hij gaat niet zorgen dat je op de grond valt, normaal gesproken. Nee, hij zorgt dat je hart en je geest worden vervuld met Gods persoon. Door de Heer Jezus heen, ja? Nou, God heeft het dus toegelaten in het leven van Paulus om ons alle feiten van onze verlossing te leren kennen. Want niet wat ik wil bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat is wat? Dat is een kwelling, toch? Je hebt dus inwendig een verlangen, maar uitwendig daden die daar precies tegenover. Dat zijn vaak ook de ervaringen van verslaafden, hè, bijvoorbeeld. Alle verslaafden, die willen er wel af, maar ze kunnen niet. Zo moet je dat ook een beetje zien in het geestelijke leven. Als je tot bekering komt, je bent verheugd over je verlossing, maar daarna komt het gebod. Daarna ga je ontdekken, oh wacht, God verlangt van mij dat ik iets van zijn zoon laat zien. Nou, ik mag dus niet meer dit, ik moet dat. Ja, dan ga je falen. Je gaat gewoon falen. Ja? Want de zondige natuur is veel krachtiger dan onze wil. Onze wil is wel vernieuwd. Want een ongelovige wil helemaal niet God behagen. Hij heeft helemaal geen behoefte aan. Hij wil zichzelf behagen. Maar nu kom jij tot bekering en dan kom je in een verschrikkelijke spagaat terecht. Je wil God dienen, maar je kunt het niet. En dan? Dan bieden allerlei valse leraars jou allerlei middelen aan. Maar je moet dat doen. Maar ja, dat is toch logisch, je bent nog niet bevrijd. De geest van nicotine is er nog. Oh, is dat het?
Er is nog een familievloek.
Oh, er is nog een familievloek. Had jouw oma niet toevallig? Ja. Oh, dan moet je even naar hem toe. Want hij kan vloeken verbreken. Nou, ga je daar weer heen. Eventjes gaat het weer goed. En verdorie komt het volgende probleem dan doen. Ja, maar dat komt omdat je nog niet... Enzovoort. Je spreekt nog niet in tongen. Oh, dat is het. En het ontaart in een eindeloos vermoeiende zoektocht naar een verlossing. Die er al lang is. Alleen die nog niet door het gezond onderwijs aan jou verteld is. Vers 16. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan stem ik met de wet in dat zij goed is. Want ja, ik wil niet zondigen, dus de wet is goed. Maar ik doe het wel. Nou, dit wat ik nu allemaal beschrijf is een groeiproces. Niemand van ons zal op deze wereld kunnen zeggen, nou, ik ben er. Ik lijk op de Heer Jezus, het werk is af, klaar. Nee, we groeien naar hem die het hoofd is. Het gaat stap voor stap. En al die mensen die zeggen, nee, ja, maar er komt een moment van doorbraak en dan ben je ineens geestelijk. Dat is ook niet waar. Het gaat geleidelijk. En laatst kreeg ik een mail van iemand die zei, ja, maar ik ben nog zo ongeduldig en ik ben nog zo opvliegend naar mijn kinderen en ik lijk nog helemaal niet op de Heer Jezus. Het is allemaal vreselijk. Nou ja, vers 15, hè. Ik zeg, heb je wel eens beseft dat het een vrucht van gerechtigheid is? Heb je bijvoorbeeld allerlei onreine zaken in je leven? Nee. Oh, nou, dan heb je toch een vrucht van gerechtigheid al. Oh ja, dat is wel waar, ja. Maar zij verwachten gelijk, nooit meer ongeduldig, nooit meer opvliegend, een volmaakt leven. Nee, dat is niet mogelijk. Het gaat geleidelijk. Maar daar zijn wij dus niet mee bezig. Daar was Paulus ook niet mee bezig. Paulus zei, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Zijn focus was heel eenvoudig, Christus. En dat heeft hij op een hele bijzondere, krachtige manier natuurlijk gekend. Want hij is een voorbeeld voor iedereen 2000 jaar lang geweest. En daar had God ook een bedoeling mee. Maar het is wel ons model. Ja? Vers 17, dan ben ik het niet meer die het doe. Een geweldige ontdekking. Ik ben namelijk een nieuwe schepping. Ik ben een nieuw persoon. Ik zelf, mijn eigen ik, wil dat allemaal niet. Dus er is een andere macht die groter is dan ikzelf. En dat is de zonde die in mij woont. En die wil de oude mens weer tevoorschijn laten komen. Die wij hebben afgelegd. We hebben hem overigens afgelegd in de doop. Hè, de oude mens, wist je dat? Met hem begraven door de doop. En de nieuwe hebben we aangedaan in nieuwheid des levens wandelen. Maar als die macht in mij groter is dan mijn wil, dan ben ik het niet meer die het doe. Ik zelf ben het niet. Maar het is de zonde hiermee. Ik ben wel verantwoordelijk. Tuurlijk, ik ben verantwoordelijk voor je daden. Maar hij bedoelt te zeggen dat er een macht in hem is die dit veroorzaakt. Het is niet de wet, het is de zonde. En die zonde zal in jou tot aan je dood of de komst van de Heer, voor dood is niet goed, tot aan dat je naar de Heer gaat en de komst van de Heer, zal die zonde in jou blijven wonen op dezelfde manier als daarvoor. Die is even krachtig. Jij bent nog tot dezelfde ding in staat als wie dan ook in deze wereld. Als je maar de ruimte zal geven. Maar dat wil je niet meer, want je bent een kind van God geworden. Ja?
Dus je doet toch een beetje je best?
Nee.
Ja. Dat zeg je nog niet.
Nee. Je niet je best om een beter mens te worden.
Je doet je best om te leven zoals Christus leeft.
Nee, ik doe mijn best om mij met Christus te vullen. Dat is wat anders. Ik doe mijn best om meer van hem te zien. Ik heb discipline nodig om zijn woord te lezen. Ik heb discipline nodig om samenkomsten te bezoeken, om over hem te spreken, om over hem met hem te blijf in mij. Vorige week donderdag een prachtige studie over gehouden. Want zonder mij kun je helemaal niks doen. Dus blijf in mij, blijf in mijn liefde. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar niet om een beter mens te worden. Ik hoef niet mijn best te doen om op hem te gaan lijken. Want dat kan ik toch niet. Dat is het hele punt van het hoofdstuk. Helder?
Nee.
Nee. Voeg dan met alle ijver bij uw geloof de deugd. 2 Petrus. Staat daar met alle ijver een betere mens wordt? Nee. Je voegt dingen erbij. Doordat je met hem bezig bent. Bij uw geloof. Geloof is zicht op Christus. Het is net als met een plant. Een plant die doet zijn blaadjes naar de zon. Dat moeten wij doen. Onze blaadjes naar de zon. Blijf in mij. En ik in u. Wie niet in mij blijft, wordt weggenomen. Dat zijn ongelovigen trouwens. Huh? Ja, klopt.
Hoe kan ik dat ook zeggen?
Ja?
Niet dat je zelf beter wordt in de relatie.
Nee.
Hoe kan ik mijn man dienen en andersom?
Juist.
Zo is het eigenlijk de wisselwerking
met
God.
Ja, goed gezegd. In een huwelijk is het ook zo dat ik heb de verantwoordelijkheid om mij te focussen op mijn vrouw en wat zij verlangt. Ik ben niet bezig een betere man te worden, maar ik ben bezig met haar. Dat is goed gezegd, toch?
Ja,
en dan word je automatisch wel beter man van, denk ik, hoop ik. Maar ik heb de verantwoordelijkheid om niet andere dingen te doen die mijn huwelijk schaden, maar om met haar bezig te zijn. Maar ik ben niet bezig met, ik moet een beter man. Ik ga nu meer bloemen kopen. Nee, dat komt dan vanzelf wel. Ik ben niet bezig om een beter christen te worden.
Nee, ik denk dat ik zelf wel bedoel, alleen woorden zijn gebrekkig.
Ja, woorden zijn heel gebrekkig, Jan.
Ja, klopt, ja.
Maar heb jij al ontdekt dat er in jou, dat is in jouw vlees, dat wat hij hier zegt, dat er geen goed woont?
Nou, ik heb met 2 uur wel als er geen goed zit, weet je wel, dan begrijp ik dat. Maar mensen zeggen, ja, hoe zit dat nou precies?
Ja.
Maar ik heb wel ontdekt dat ik heel vaak de dingen doe die ik dus niet wil.
Ja.
En dat ik dus wel de kost schiet.
Ja.
Maar de andere kant heb ik gelukkig ontdekt dat ik dan niet onder de tafel hoef te zitten.
Nee.
Omdat ik niks meer, maar dat ik in Christus dus
ja.
Zijn kind mag zijn.
Ja, klopt.
Dus inderdaad.
Dat is mooi.
Daar ben ik heel dankbaar en heel blij voor.
Ja.
Maar ik kan het niet zo goed pakken als je. Ik ben ook misschien doe mens, maar ik heb altijd zoiets van. Dat doe je ook naar je vrouw toe, je neemt in de kinderrelatie.
Ja.
Maar dan probeer je ook. Je best doen,
of
je
ja.
Spant je in.
Ja,
je gaat ervoor om daar wat voor te betekenen.
Ja.
En zo zie ik dat naar
ja.
God toe, voor in je geloof ook, ja. Dan doe je je best om dat ja. Geloof,
ja.
Om dat handen en voeten te geven.
Ja.
Dus dat bedoel ik.
Ja, maar dat snap ik ook. Maar...
En niet om te zeggen van, omdat ik daar een beter van word.
Nee, maar,
dat is een logisch gevolg van.
Ja.
Ja.
Maar het schiet me zo te binnen. Kijk, zo weinig gelovigen hebben zicht op de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Zo weinig gelovigen hebben, zijn daarmee bezig met die mens. Want als hij zegt, door het geloven de Zoon van God, bedoelt hij die nu verheerlijkt is. Snap je, in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Colossenzen 2 vers 9. Heel veel mensen zijn bezig met een Jezus die ooit geleefd heeft. Die was de Messias. Die moet ik dan navolgen. En daar moet ik dan... mijn best voor doen. Maar het hele punt van Paulus is, hij was voorkomen uit deze wereld genomen door God en aan die mens gekoppeld in de hemel. Dat wat in Johannes 15 nog niet geopenbaard is, zonder mij kun je niks doen, mij, de verheerlijkte Christus. Dat kwam later. En dat hele denkveld ontbreekt helaas bij heel veel mensen, dat ze daar bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen, wat je heel veel ziet vandaag is New Wine, Evangelisch Werkverband, charismatische vernieuwing, het koninkrijk van God. Ja? Genezing, profetie. Dat is allemaal focus op de aarde, op hier beneden, op nou ja, mijn lichaam en weet ik veel. Maar dat is dus niet de hemelse roeping. Het is niet bezig zijn met de hemelse Christus. Waarin 2 Korinthe Paulus zegt, ja, maar als ik zwak ben, fysiek of wat dan ook, dan pas ben ik sterk in hem. Dat hoor je niet. Het is alleen maar hier beneden. Herstelt u in deze tijd het koninkschap van Israël? De discipelen notabene. Na 40 dagen onderwijs, na 3,5 jaar, nog niet begrepen. Waarom? De Heilige Geest was het nog niet. Ze waren nog steeds bezig met nu, hier beneden, koningschap, wonderen, kracht, overwinning. Nee.
Veel dingen heb ik te zeggen, maar zo.
Zeg je?
Nog veel dingen heb ik u te zeggen, maar zo.
Juist.
Ja.
Kun je het nu niet begrijpen?
Ja.
En hij zal u alles leren, alles, betreffende de hemelse positie. dat Paulus geopenbaard heeft. Maar iedere keer weer worden onze gedachten getrokken naar beneden, naar hier, naar nu. Door de verkeerde leer en door natuurlijk de wereld met al zijn verleiding. Maar als je dat, wat Paulus had, die zicht op de hemelse mens, dan verdwijnt gewoon helemaal mijn best doen. En hij was gewoon, ja.
Ja, dat zeg je nog wel, hè?
Dat zeg
ik. Niet zeggen, maar dat moet zeggen.
Ja.
Maar ik kom dan wel met Paulus ook in de knoei.
Dus kom je.
Gewoon om reden dat Paulus dit allemaal opschrijft.
Ja.
Voor de Romeinen, en voor de Colossenzen en voor de Efeziërs.
Ja.
Hè, al die brieven.
Ja.
Omdat die mensen niet deden wat ze moesten doen. Ze moesten wel wat doen.
Wat moesten ze?
Ze hadden wel een opdracht.
Wat moesten ze doen?
Ja, ze moesten Christus volgen. Ze moesten Christus aannemen.
Ja.
En hoe ze dat gestalte moesten geven. Maar hij zegt heel vaak, het komt hij er iedere keer weer op terug,
ja,
dat ze dus verkeerd leven.
Behalve de Efeziërs.
Ja.
De rest wel.
Zo begint hij. Maar ja. Verder in de Efeziërs zegt hij toch ook degelijk dat er heel veel dingen niet goed zijn.
Nou. Nee, oké, ik snap je punt.
Dus ik bedoel,
sola fide, sola scriptura, sola grace, hoe heet het, dat hele verhaal. Alleen geloof.
Ik proef dan een beetje in zo'n studie, en dat is misschien te kort door de bocht, maar dan proef ik, het is, als je Christus in je hart aanneemt,
ja,
en als je daar, als je zegt, daar is het,
ja,
daar wil ik bij horen, dan is al het andere niet goed.
Dan is al het. Wat bedoel je met al het andere?
Nou, gewoon dat je ook gewoon probeert om daar gestalte aan te geven. Dat is onzin.
Als je daarvoor de wet gebruikt, is dat gevaarlijk, ja?
Ja, de wet niet. Nee, gewoon. Ik denk dat Jezus graag heeft dat de mens die voor hem kiest, ook probeert goed te leven.
Ja, maar.
En een goede leven. Dat weet ik wel, daar val je in.
Ja.
Maar als je nu zegt, jongen, maakt het allemaal niet uit. Maar dat gevaar zit, dat proef ik er dan
in. Ja, dat is dus precies Romeinen 6 vers 1, zullen we dan zonder omdat de genade toeneemt. Dat is, als je de genade gaat brengen, dan gaan mensen altijd zeggen, ja, maar wacht even, dat kan toch nooit zo makkelijk zijn? Of, je moet toch wat doen? Nou, je moet dus in feite niks doen. Het is ontvangen. Het ontvangen is door het geloof.
Ja,
door het woord van het kruis.
Je kunt bij je vrouw ook niet terecht als je niks doet. Want je zegt, ja, ik ben Dirk Jan en ik zit hier en ik blijf hier lekker zitten.
Nou, maar dat zeg ik dus niet. En dat is het gebrek van woorden. Ik doe wel iets, maar ik doe iets omdat het van binnen uitkomt.
Nou, maar dat bedoel ik.
Ja, maar dat is niet proberen.
Dat eigenlijk ook woorden is. En ik kan ook geen, ik ben helemaal zwak erin.
Ja, ik ook. Dus, niet zo sterk.
Ik hoop dat die zwakte uitgewerkt wordt in sterkheid. Ja. Maar ik bedoel, ik ben er heel zwak in, maar.
Het is niet hetzelfde als ik probeer een goed mens te zijn, of ik probeer God na te volgen, of ik probeer Jezus te volgen. Dat soort woorden laten zien dat je het vanuit jezelf probeert. Maar wat ik dus bedoel, is u bent niet onder de wet, maar onder de genade, is dat Gods geest laat u leiden door de geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Dat is niet ik probeer het, maar ik leef door het geloof in de Zoon van God. Ben ik dan volmaakt? Nee. Maar ik zal niet een leven leiden waarbij ik voortdurend struikel en voortdurend mezelf teleurstel en voortdurend maar moet zeggen, nou ja, het is allemaal niet veel. Nee, dat is het niet. Het is een leven van vrede en van rust en van af en toe struikelen. En dan beleid ik mijn zonde enzovoort. Maar het is niet, ja, maar het is allemaal maar half gebakken en het stelt niks voor.
Het is een gevolg.
Ja, maar wat hier in Romeinen 7 staat, is iemand die probeert het. Hij gebruikt de wet, hij gebruikt weet ik wat. Maar hij wordt gek van zichzelf, want hij kan het niet. Yes?
Geheim van de liefde.
Zeg je?
Geheim van de liefde. Dat is ook zoiets.
Ja. Ik zeg niet dat, Jan.
Begrijp je dat?
Wat?
Nee. Geheim van de liefde is ook iets speciaals.
Want ja, dat kun je.
Doe je dingen.
Ja.
Als Jan zegt, ja, uit liefde ga ik jou weg. Ja. Maar als je zegt tegen mij, ja, ik moet jou lief hebben, of ik wil jou lief hebben, of. Dat is ook iets zoiets.
Nee.
Dat is toch iets van wat van binnenuit komt.
De liefde is de grootste kracht die er is, bijna.
Ja.
In heel de wereld.
Ja.
Want iemand wordt verliefd of
gaat
trouwen met en doet ineens alles voor die ander. Vanuit liefde.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Ja.
En de ander zegt, nou, ik vind het geen bijzondere vrouw. Ja, ik vind het voor jou leuk. Maar voor die persoon is het... Dat is met het geloof ook.
Ja.
Ik ben door Christus gegrepen, zegt
hij.
Yes. In Filippenzen, ja.
Dat is het.
Dus ik snap jouw punt.
Ja.
Het is altijd lastig om het goed uit te leggen, maar we gaan even koffie drinken.
Ja.
En dan gaan we met elkaar even over discussiëren op 1,5 meter. Aha, dat doen we echt hier. En dan gaan we naar de pauze weer verder. Ja? Maar dat is een lastig hoofdstuk, Jan.
Ja.
Ik zeg niet dat, dat je geen punt hebt. Maar misschien is het net even een ander setje woorden wat we gebruiken.
Dank Jan. Gaan we aan staan. Voordat je maar besluit. In Colossense staat natuurlijk dood dan uw leden.
Ja.
Dus je wordt wel degelijk opgeroepen iets te doen.
Ja, natuurlijk. Maar dat is... Dat
en dat is denk ik de woorden waar we steeds naar
zoeken. Ja. De opdrachten in het Nieuwe Testament zijn voor de nieuwe mens. Je zegt niet tegen de oude mens dood te leven die op aarde zijn, maar voor de nieuwe mens. Maar de nieuwe mens kan dat pas als je Romeinen 7 hebt begrepen. Er woont in mij niks goeds. Ik ben gevuld met Christus. Door het geloof zie ik op hem. Ja, dood te leven die op aarde zijn. Is dan wat de nieuwe mens gaat doen. Hij haat hoererij. Hij haat onreinheid. Hoe gaat hij dat uit zijn leven wegdoen? Door dat te doden. Hoe dood je dat? Nou, door dat oordeel wat God erover heeft uitgesproken te onderschrijven en het dus ook weg te doen. Maar die kracht ligt niet in onszelf. Die ligt hem in het zien op wat het kruis gedaan heeft met al die zaken. En ik kan het niet beter uitleggen dan wat ik doe. Yes? Pauze. Goed, we gaan verder met het lastigste vers van de avond. Vers 18. Want, en dat gaat natuurlijk verder op vers 17... zonde die in mij woont, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Even goed onderscheid maken tussen die twee dingen. In mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het vlees van de mens, de oude natuur, zelf, zoals dat in het Engels zo mooi heet, is verderfelijk tot op het bot. Dat wil niet zeggen dat een ongelovig persoon geen goede dingen kan doen. Yes? Maar het vlees, daar gaat het hier over, hè? Dat is verdorven. En als dat de ruimte krijgt, dan kunnen mensen dingen doen, die kunnen wij ons niet eens voorstellen. Zo diep duister is de menselijke geest in staat tot de meest verschrikkelijke dingen. Dat is het vlees. En dan kom je tot de ontdekking dat er in jou, dat is in jouw vlees, jij zelf bent een nieuwe schepping voor God, hè? En dat is een beetje dat cruciale dubbele van een leven als gelovige. Je hebt twee verschillende bronnen in jouzelf. Je hebt de Heilige Geest, Galaten 5. De geest staat tegenover het vlees, zegt hij daar. Ben jij zelf daar een partij in? Nee. Want ik kijk en ik zie dat er twee bronnen zijn in mij. De geest, maar die staat tegenover het vlees. Het vlees, daar woont geen goed in, maar de geest is heilig en volmaakt. En wie ben ik dan? Ja, ik ben de gelovige in wie die twee bronnen wonen. Gek, hè? Een ongelovige, die kent het niet. Toen ik tot bekering kwam, 1993, toen begon dit langzaam een besef te worden. Er wonen twee totaal tegengestelde krachten in mij. En in de eerste paar jaar is het alleen maar vlees, vlees, vlees. En af en toe komt de geest eens om de hoek. Maar dan krijg je dat hele proces waar we het nu over hebben. Maar in mijn vlees woont geen goed. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. En als het gebod komt, dus als de heilige en rechtvaardige eis van God komt tot jouw geweten, tot jouw hart, dan ontdek je, maar wacht eens even. In mij woont niks goeds. Ik kan niet aan die eisen voldoen. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Bij mij, hè? Dit is iemand die de Heilige Geest nog niet kent. Als krachtbron. God heeft ons een krachtbron gegeven, de Heilige Geest. En de Heilige Geest is sterker dan de macht van de zonde. De wetmatigheid van de geest van het leven van Christus. Kijk maar mee naar Romeinen 8, vers 2. Ik heb nou Filippenzen 3 voor me liggen. Dat moet niet. Dan even naar Romeinen 8. Er staat... Want de wet van de geest van het leven, de wetmatigheid is dat, het automatisme, heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en de dood. Yes? Dus
eigenlijk wordt je deur ook weg.
Van dood.
Nee, van wet.
Ja, klopt. In vers 2 is het niet een wet in de zin van een eis, maar dan is het meer de wetmatigheid.
Oké, omdat je dat ook wel eens zegt als je het alleen over een wet hebt.
Ja. Oh, zo ja. Nee, in deze twee hoofdstukken heb je dus wet in de zin van de eisen van God. En je hebt wet in de zin van het is gewoon een natuurwet. De wet van de zwaartekracht, weet je wel zo. Dus je hebt de wet van de geest van het leven. Dat is een wetmatigheid. Zodra de geest het voor het zeggen krijgt, dan is de wetmatigheid van de zonde teniet gedaan. Zodra ik onder de wet ga leven, onder de eisen van God, dan krijg ik de wetmatigheid van de zonde. Dan ga ik het proberen, dan ga ik falen. Maar wat is er krachtiger dan de wet van de zonde? De geest. Want dat is leven. Leven is altijd krachtiger, het leven van God, van de Heer Jezus, dan de zonde. Maar hoe komt dat leven dan tot uiting? En dat is het hele punt van Paulus' brieven. Dat is als ik een keuze maak om mij met Christus bezig te houden. En die keuze leidt dan tot het leven onder de genade, een vernieuwde wil, een krachtbron in mij, die dus nee zegt tegen de hoererij, de onreinheid, en ja tegen alle andere zaken. Dat komt doordat de geest van het leven in mij is. Maar in mijn vlees woont niks goeds, nog steeds niet. Is dat helder? Want dat is lastig hoor, dit. Dit zijn essentiële dingen van het evangelie. In Galaten 5 staat dit. Zoek maar even op. 16, 17, 18. Dit zijn zulke belangrijke thema's. Vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest. Wat zegt hij in Colossense 2 vers 6? Wandel in Christus. Wandel in hem. Dus hetzelfde. En u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar opdat u niet doet wat u wilt. Zie je dat? Want het willen is bij mij aanwezig. Vers 18 van Romeinen 7. Maar het doen van het goede niet. En wat zegt hij dan in Galaten? De geest is het antwoord. En ook in Romeinen 8. Maar hoe krijgt de geest dan de ruimte in mij? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Geloof in het woord van het kruis. Anders gezegd, geloof in de Heer Jezus. Geloof in het evangelie. Geloof is een verbinding met God. Geloof is een relatie met Christus. Blijf in mij. Alles onderwerpen aan zijn gezag. Want in mij woont niks goeds. Maar ik kan pas alles onderwerpen aan hem als ik zie dat er in mij niks goeds woont. Als ik dat heb geproefd door ervaring. Als u door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Zie je dat? Vers 18 van Galaten 5. Waarom zijn zo weinig mensen door de geest geleid? Omdat ze onder de wet zijn. Vandaag kreeg ik een mail van een mevrouw die zegt, ja, ik heb hier een bijbelstudie van een vriendin van mij, wat vind jij daarvan? Nou, 5 A4'tjes, ik scan het dan altijd een beetje door, maar daar stond dit in. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemels gewesten. Maar in het Grieks betekent dat niet dat hij ons heeft gezegend, maar dat hij ons aan het zegenen is. En als jij nou wandelt waardig je roeping, dan pas geeft God zijn zegeningen. Dat is wet.
Ja, dan moet je toch weer iets doen.
Je moet iets doen en dan geeft God. Dat is absoluut onzin. Want hij heeft alles gegeven. Dat is het evangelie van Gods genade. En wat wij doen is ontvangen. Wij ontvangen door het geloof. Dus de geest staat tegenover het vlees. Dat zijn gewoon twee machten in jou. En de geest brengt jou bij de Heer Jezus. Daarom is de Colossensebrief zo belangrijk. Daar staat met uitzondering van één verwijzing niets over de Heilige Geest in de hele Colossensebrief. 0, nada. Want het was een gemeente die stond open voor ervaring. En dus dacht Paulus, daar ga ik ze het alleen maar over de Heer Jezus. Ga ik ze alleen maar over de Heer Jezus vertellen. Want als ik het over de geest ga hebben, dan krijgen we dat weer. Dan gaan ze weer daarmee aan de haal. En wandelen door de geest is dus wandelen in hem. Is Johannes 15. Blijf in mij. Als u in mijn liefde blijft, zoals ik in de liefde van je vader blijf, dan ben ik in u. Als u mijn geboden houdt, dan blijft u in mijn liefde. Hey, Wat zijn de geboden van Christus eigenlijk? Weet jij dat?
Nee. Oh.
Ik heb een ander lief zoals ik.
Ja, onder andere. De vader zei tegen de Heer Jezus, leg je leven af. Dat dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Neem het weer. Dat waren niet allemaal regeltjes en dingetjes, maar het was gewoon een liefdesrelatie met zijn vader. Mijn geboden is gewoon, ja, dat je hem navolgt in die zin zoals hij is, wil jij ook worden. En heb elkaar lief is daar de ultieme climax van. Heb ik nog wat ondergezet? Oh ja. Wij moeten leren dat we afhankelijk zijn van de Heilige Geest voor kracht. Evenals we dat zijn van Christus als het gaat om gerechtigheid. Het leven van een christen is volmaakt afhankelijkheid. Maar dat komt pas als we hebben gezien hoe we het werkelijk gesteld hebben met onze eigen bronnen. En dan heb ik iets heel moois eronder gezet. Dat heb ik niet van mezelf. Want ik vond dat dus in dat voortreffelijke boek. Heb je dat allemaal al van Newell? Dat is echt... Ik zeg het ook tegen alle luisteraars. Bestel het gelijk op Amazon.com of Bol.com. Verse by verse, Romans door William R. Newell. Ik ken geen betere Bijbel uitleggen dan hem. En zeg ik, ik ken hem wel meer op hetzelfde niveau, maar dit is echt ongelooflijk goed. Hij schrijft, helaas worden vooral jonge gelovigen voortdurend geleerd, of wordt geleerd, om zich over te geven aan de Heer Jezus. Met alles wat ze hebben. En dat alle zegen afhangt van hun overgave. Dit is vertrouwen op het vlees. Dat juist in dit gedeelte als volkomen waardeloos wordt weggezet. Hij schrijft ook in het boek, meditatie, contemplatie, de stilte opzoeken. What is it to Satan, zegt hij dan. Wat heeft Satan daarmee? Wordt hij daar bang van? Wel nee. Hij zegt het woord van het kruis. Dat is zijn grootste angst. Want richtte Paulus allerlei theologische scholen op? Stichtte hij allerlei grote kerken? Nee. Hij zei, de Heer heeft mij bijgestaan. Ik heb het ook onder vers 20 gezet. Omdat de prediking ten volle vervuld zou worden. Welke prediking? Van het kruis. Ja. Dat is het. En je hebt ook bijvoorbeeld Teen Street. Ken je dat? Teen Street. Nooit verhoord. In Duitsland gaan honderden tieners heen. Horen daar ook een Bijbelse boodschap. Maar Wat gaan ze doen? Gaan zichzelf weer beloftes opleggen. Gaan zich weer overgeven. Gaan weer opschrijven. Ik beloof dat ik nooit meer rook. Ik ga geen seks voor het huwelijk hebben. Ja. Goed bedoeld. Maar het is weer... proberen mensen te veranderen. En ja, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Je kunt wel bijvoorbeeld allerlei gemeenten gaan roepen van seks voor het huwelijk is fout. Je kunt ook dat tegen jongeren gaan zeggen. Maar heeft het enig effect? Ze weten dat het fout is. Ze worden geïnteresseerd in het onderwerp. Maar het geeft niet de kracht om het te doen. De kracht is Christus. Daarom moet je niet aan jongeren gaan zeggen, dat mag niet. Je moet jongeren Christus brengen, het woord van het kruis. En ze gaan leren dat in henzelf geen goed woont enzovoort. Wat we dus vanavond allemaal bespreken. Ze moeten de Heer Jezus leren kennen. En het heeft geen enkele zin om te zeggen tegen jonge mensen. Ik was een keer op een conferentie voor jongeren. 20 jaar geleden. Er was een jonge spreker van de jaren 24. Er zaten 50 jonge lui van de jaren 17. 15, 16. En dan ging hij alleen maar het hebben over dat zelfbevrediging zo verschrikkelijk slecht was. Ik zat echt... Kerel. Je geeft deze jonge lui allemaal een gigantisch schuldgevoel. En wat breng je ze van de Heer Jezus? Helemaal niks. En dat bedoel ik. Het is wel goed bedoeld, maar het is allemaal vertrouwen op vlees. Daarom zegt Paulus ook van het woord van het kruis is de kracht van God. Ja, het moet van binnenuit de jongeren komen. En je moet ze geen schuldgevoel aanpraten, maar je moet ze bij de Heer Jezus brengen. Dat ze volkomen aanvaard zijn in het offer van Christus. Dat ze mogen groeien in het geloof, dat God ze lief heeft in hem. Enzovoort. Dat is veel belangrijker. Yes? De grote feiten kennen van het evangelie alleen leidt tot overgave. Dan stellen we onszelf voor God als uit de doden levend geworden. Pas na alle feiten van Gods genade te hebben genoemd, vraagt Paulus, pas in hoofdstuk 12, vers 1, om op basis van zijn ontfermingen onze lichamen te stellen als een God welgevallig offer. Maar niet eerder. Yes? Echt een goed boek hoor. Moet je echt gaan lezen. Ik heb trouwens ook Hebreeën van hem en Openbaring. Want hij zegt, Christus heeft drie ambten. Verlosser, hoge priester en rechter. En die drie boeken heeft hij dus ook gedaan. Dat is echt schitterend. Schitterend onderwijs. Vers 19. Wat het goede wat ik wil, doe ik niet. Wat het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Je ziet dat hij eigenlijk steeds weer dezelfde dingen zegt. Omdat zoveel mensen hiermee worstelen, wordt het heel herkenbaar gemaakt. Je kunt niet de wil van mensen aanspreken in een gemeente. Ik heb ook altijd een beetje moeite bijvoorbeeld met bepaalde insteek voor huwelijksconferenties. Weet je wel, dan ga je met je vrouw erheen of met je man. Dan moet je aan jezelf gaan sleutelen. En het heeft natuurlijk zijn goede kanten. Maar, nogmaals, dat bestond in de tijd van de schrift niet. Er was gewoon, heb je vrouw lief, mannen, zoals Christus en vrouwen. En dus de Heer Jezus werd gewoon als model gesteld en ze werden geleerd wie hij is. Daar komt het van binnenuit. En natuurlijk zijn heel veel dingen wel heel goed hoor, om samen door te spreken. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar sommige dingen denk ik altijd van, het is weer de wil die aangesproken wordt. Ja? En dan zegt hij in vers 19, het goede wil ik wel, maar ik doe het alleen niet. En het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Vers 20, als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Wij prediken Christus, de gekruisigde. En voor Joden aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de groepen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Zie je dat? Dat is vers 23 en 24 van 1 Korinthe. Waarom zegt hij, wij prediken Christus de gekruisigde? Hij zegt dat niet van, ja, dan zijn jullie in ieder geval gered. Maar hij zegt het omdat de gekruisigde laat zien dat de oude mens in hem en met hem is meegekruisigd. Vers 21. Ik vind dus deze wet, voor mij die het goede wil doen, dat het kwade maar mij voorhanden is. Dat is het leven wat je leidt als je nog niet de feiten van het evangelie goed kent en de Heilige Geest nog niet goed kent in die zin. En ik had net met jou even een gesprekje in de pauze erover van, ben je dan altijd in Romeinen 8? Nee, niet altijd. Het is niet zo van, ik kom tot een punt en woont er bij niks goeds, yes, en nu ga ik de rest van... Nee, het is altijd weer een... dat je ook soms weer even terugvalt. Je hebt weer een moment van, ja, de mens is toch een complex iemand. Maar het is wel een groei. Je zult wel ontdekken dat er steeds meer rust en vrijheid komt in je leven. Dat wel. Ja? Als je dus nog niet ten volle uit dat geloof kunt leven, zul je onder deze wetmatigheid leven. Het kwaad is altijd sterker dan jouw wil. Altijd. Daarom moet je ook nooit de wil aanspreken van een groep geloof. Ga dit doen. Doe dat niet. Dat doet Paulus pas altijd nadat hij ze de genade heeft voorgeschoteld. Ja? Want het willen is wel bij die mensen aanwezig. Ja, ja, ja. Wil je als Christus zijn? Ja, tuurlijk. Dan mag je dat niet meer doen. Oké, dank je. Ga ik dan niet meer doen. Nou, je mag niet meer roken. Ja, nee, ik heb toch weer gerookt. Hè? Vers 22. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens. Nou, dat is een Jood die dat zegt, de wet van God. Wij zijn natuurlijk, mensen kunnen zeggen, ik verlustig mij in de schrift. Hè? In de innerlijke mens zijn we helemaal blij met, ik weet nog, toen ik tot bekering kwam, de Bijbel was een soort openbaring van mij. Maar daarna kwam de ellende van het gebod begon te komen en ik begon te sterven. De innerlijke mens, dat is de nieuwe Paulus. Maar Saulus, de oude mens, hielp Stefanus met stenigen. Hij was helemaal niet in de innerlijke mens zich aan het verlustigen in de wet van God. Nee. En dat is ook wat de Heer Jezus doet, hè, als hij de bergrede voorleest, of voorleest, uitspreekt moet ik zeggen, want wij lezen hem voor. Hij zegt, hij komt tot zijn volk Israël. Hij zegt, het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen, maar ik ga jullie laten zien welke mensen deel hebben aan het koninkrijk. Zalig de armen van geest. Oh, zalig de zachtmoedigen, zalig de vredestichters, enzovoort. Maar pas op voor de huichelaars, zegt hij. Pas op voor hen die op de hoek van de straat staan te bidden, om gezien te worden. Dat waren mensen die zich niet innerlijk verlustigden in de wet van God, maar de armen van geest en de zachtmoedigen en de vredestichters wel. Dus hij laat zien, dit zijn de mensen die geschikt zijn voor het koninkrijk van God. En dat gebeurt door de wedergeboorte. Johannes 3. Vers 23. Dus de innerlijke mens die verlangt naar die heiligheid, naar dat wat God van ons vraagt. Maar ik zie in mijn leden een andere wet. Dus dat is die strijd, weet je wel. Wat ik doe, dat is wat mijn leden willen. Dat is niet wat mijn innerlijke mens wil. Dus ja, weet je, kijk, je kunt als een kind een speelgoedje heeft. Mijn dochter zat in die fase, nu is het alweer 6. Maar, en je wilt graag dat ze een ander speelgoedje, dat ze daarmee gaat spelen. Dan kan je dat eerste speelgoedje wel gaan afpakken. Maar dat werkt niet, hè. Want dan gaan ze... Maar als je dan die andere, die veel groter is, ineens laat zien, kijk eens. Oh, dan laten ze dat eerste speeltje los. En ze zijn met het tweede speeltje bezig. We kunnen wel proberen allerlei zonden te stoppen en tegen te strijden. Werkt niet. Maar als iets anders ons hart vult, dan is het de macht van die zonde gebroken op een bepaald moment. En dat is wandelen door de geest. Wandelen door de geest is weten dat er in ons niks goeds woont. Dat we leven door het geloof in de Zoon van God. Dat is niet een soort technisch geloof. Oh, ik geloof dat Hij in de hemel is. Dat werkt ook niet. Het is een verbinding met hem. Het is een relatie met hem. Het is blijf in mij. Het is met hem praten, met hem spreken, hem aanbidden, hem danken. Het is alles wat met een relatie te maken heeft. Je hebt een relatie gekregen met de Heer Jezus. En in hem met de Vader. En een van de mooiste versen uit de Bijbel is Johannes 14, vers 23. Ik zal bij hem komen, mijn Vader zal bij hem komen. We zullen woning bij hem maken. Dat is relatie. Dat is niet alleen maar ik geloof in iets technisch. Dat is een verbinding met hem. Dat is de krachtbron die in Romeinen 8 genoemd wordt. Dat is leven door de geest. Ja?
Ja, maar toch vind ik dat moeilijk. Want ik ervaar het niet altijd als een relatie.
Want? Dus,
ja, omdat zo... Daar hadden wij het laatst ook over, hè, Gert-Jan, over die relatie. Hè, dat het dan zo abstract is...
Het is niet zoals een relatie hoe je dat met mensen op aarde hebt. Het is niet je praat
je hebt een wederreactie, hè? Ja. Hij zegt wat terug en zo heb je dan een relatie met elkaar. Maar met dat, ja, je hoort het niet. Weet je, dan denk ik, ja, als je nou een stem zou horen.
Nee, dat is nou net
het geluid. Weet ik, maar dan zou het veel meer.
Nee. God heeft in zijn volmaakte wijsheid het zo gedaan. Dat door het geloof er een betere relatie mogelijk is met hem, als dat hij tot mij zou praten de hele dag.
Gek, hè? En ik vind het juist van niet. Ik denk, als ik het nou hoor, dan heb ik toch veel meer relatie.
Nee.
Dat is dus weer anders. Ja.
Nee, dat denk ik toch niet. Nee. Ik leef door het geloof in de Zoon van God.
Ja.
En hij spreekt tot mij via de schrift, op een hele duidelijke, heldere wijze. Dan is dat weer een heel mooi stukje, dan ligt dat weer op. Dan heb ik weer daar een enorme...
Ja,
dat is zijn manier van spreken tot mij. En wij door het gebed naar hem. Dus God is altijd wijzer dan wij.
Ja, dat is zeker zo. Ja.
Ja, neem nou de Bijbel. Ja. Wij zouden zeggen, ja, als je onderwijs geeft aan mensen, dan moet je toch systematisch van A tot Z alles gewoon, dit is zo. Maar God zegt, nee, de beste manier van onderwijs is gedichten, poëzie, geschiedenis, brieven, alles door elkaar. En dan doe ik daar een stukje wijsheid en daar een stukje van dat. Maar daar staat weer dat. Dus allemaal stukjes en deeltjes gehusteld in allerlei vormen. Zodat jij je best moet doen om het allemaal bij elkaar te zoeken. Dat is het beste onderwijs wat er is. Nou, wij zeggen, hallo, Onzin, dat is geen goed onderwijs. Dat is... Maar hij zegt, jawel. Want je wordt getraind om elke keer hetzelfde weer te zoeken. En ja, maar dat is zijn manier. Het is met dit ook. Je kent toch wel die blijdschap van als je een tekst leest en Gods geest licht dat eigenlijk extra uit in je hart. Van ah, hij heeft gemeenschap, ze wonen bij mij, ze maken een woning. Want de vader heeft een vreugde in ieder mens die zijn zoon eert. Het is niet iets wat ik hoef te voelen, maar het is een... Ik weet dat het staat er, dus... De vader heeft geliefden. Er staat nergens in de Bijbel dat de vader de wereld lief heeft. God heeft de wereld lief gehad. Door het kruis. Maar de vader heeft geliefden. Dat zijn zijn familieleden. Dat is zijn gezin. Dat zijn zijn bijzondere geliefde kinderen. Daar hoor jij bij. Nou, dat soort dingen, daar word je toch blij van. Of niet?
Natuurlijk wel, maar er is altijd zo'n stemmetje van...
Ja, ik vind het wel een menselijk gevoel. Kijk, ik heb de gedachte ook soms wel eens, maar daarbij denk ik wel, ik vertrouw wel omdat God het zo gedaan heeft, ja, dat de beste manier is.
Ja. Ik heb ooit iemand op de cursus gehad die zei van, ik kan gewoon niet begrijpen waarom God voor mij nou geloof vraagt. Als hij gewoon een stem laat horen, of hij laat zich zien in een engel, dan ben ik klaar.
Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, dat heb ik van niet. Dan denk ik, ja, dan is het toch klaar.
Ja, maar...
Zo werkt God niet.
Maar Jezus liep hier toch op aarde? Ja. Ik heb ook met een collega een keer gehad. Ja, dus als Jezus nu hier zou lopen, ja, die gast zou je niet in me geloven.
Nee.
Die zou hem kruisigen. Ja. Zat maar aan te kijken, is het dan dat is precies wat er gebeurde.
Ja. Klopt. En God weet dat echte liefde tot hem. Ik heb het niet over, want dat is heel moeilijk in een mens te lokaliseren voor ons helemaal. Want wij zien allerlei soorten mensen die zeggen, ja, ik geloof, maar God ziet het hart. Maar echte liefde tot mij, dat bewijst zich door het geloof. Door niet te zien en zalig zijn die niet zien en toch geloven. Dat zijn mensen die mij echt lief hebben. Ja.
Maar in relatie met de Jezus hebben, dus ook. Het is toch iets wat je geeft ook wel ervaart.
Zeg maar. Tuurlijk. Heel sterk. Maar het is in de geest. Ik dien God in mijn geest. Ja. Dat is los van emoties. Los van de ziel. Wat kan weer daarop, dan weer daar, dan weer daar. Het is in de geest.
Dus met wie jij tevreden kon worden. Dat is ook iets.
Wat heel belangrijk is, is dat je een gezelschap mensen hebt. Een geloofsgemeenschap. Ja. Al zijn het er maar 2 of 3. Die over de Heer Jezus praat.
Ja. Ja.
Kijk, als je dat niet hebt en je hebt een geloofsgemeenschap die praat over plicht, over wet, over religieuze zaken, dan kom je geen steek verder. Maar als je de blijdschap in mensen ziet over de Heer Jezus, dan is dat heel aanstekelijk.
Ja.
Ja. Daarom is ook avondmaal zo belangrijk op die eerste dag van de week. Je bent met mensen die gezindheid hebben, dat is zo verfrissend.
Het is een simpele handeling, maar als je ervaart al steeds meer zoiets van... Daar gaat de kracht vanuit.
Ja.
Ja, ik ervaar het wel zo. Misschien jij anders.
Maar... Ja, nou, het gaat een bemoediging vanuit, ja. Maar je doet het niet voor jezelf.
Nee.
Maar het sticht jezelf altijd.
Ja.
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 Nou. Had ik vers 23 al gehad?
Daar was je mee bezig.
Ik zie, oh ja, in mijn leden een andere wet. Dus een wetmatigheid, hè? Die strijd voert tegen de wet van mijn denken. Dus je hebt 2 verschillende wetmatigheden. Het denken is opnieuw geboren, het wil God dienen, maar de leden die willen wat anders, het vlees. En dat is de zonde die in mijn leden is. En dat is een soort nieuwe ervaring. Je verlangt iets, maar je kunt het niet. Nou... Elke gelovige moet deze les kennen door ervaring. Elke gelovige moet leren die wanhoop. Het totale failliet van je eigen bronnen. Dat moet je echt diep hebben doorleefd. Als dat eenmaal bereikt is, dan zeg je vanaf dat moment, Heer Jezus, doet u het maar. Ik vertrouw op u. Ik kan mijn vrouw niet lief hebben zoals u dat van mij verlangt. Ik kan niet, al die opdrachten, het Nieuwe Testament... Ik kan het alleen als ik het niet kan, als u het doet. Weet je wat, snap je wat ik bedoel? En dan, dan zul je ontdekken dat, dat er langzaam maar zeker verandering is. Maar dat heb je niet door, want je bent met hem bezig. Ik, ellendig mens. Helaas zijn er veel dominees die zeggen, dit is de norm van elke christen. Dit is jouw normale christelijke leven, door te roepen, ik, ellendig mens. Nou nee, dat is niet je normale christelijke leven. Dit is de ervaring van iemand die wil God dienen, maar kan het niet. Hij heeft geen idee van de Heilige Geest nog. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Uit dit verschrikkelijke systeem van falen en nog eens een keer falen. Ik wil het, maar ik kan het niet. Het lichaam is sterfelijk. Een lichaam van de vernedering. Hij zegt niet wat zal mij verlossen. Dus er zijn niet allerlei procedures of processen nodig. Maar een persoon is er nodig. En die komt in vers 25. God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer. Dus de brief aan de Romeinen is de brief van een volkomen totale verlossing. Niet alleen van jouw zonden, maar ook van de onmacht om hem te dienen. Daar bevrijdt God ons ook van. Hoe dan? Doordat we met Christus gekruisigd zijn en met hem leven zijn gemaakt en met hem in de hemelse gewesten zijn gezet. Wat niet in de Romeinen voorkomt, maar wel in Efeze.
Zie je die uitroepteken van de Heer?
Ja, onze Heer. Ja, hij zegt niet mijn Heer, hij zegt onze Heer. Het geldt voor alle geloven. God heeft ons volkomen verlost. Denk je nou dat God van ons iets vraagt wat wij niet kunnen? Nou, hij vraagt, heb elkaar lief, dat kun jij. Niet jij, maar Christus in jou. Jij kunt dat niet. Want in jou woont geen goed, maar Christus kan het wel. De Heilige Geest. Ja? En hij, de Heilige Geest, zal deze verlossing in ons uitwerken. Wat doet de Heilige Geest? Hij brengt ons bij het volmaakte werk op het kruis. Dat doet God altijd. God werkt alleen vanaf het kruis. Alles is volbracht. Als ik dat ga zien, door het geloof, zal het effect hebben. Heb lief. Ik kijk naar het kruis, ik zie hoe groot Gods liefde is. Dus ik weet wat liefde is. Snap je? Enzovoort. Dus het kruis heeft alle facetten van Gods karakter. Heiligheid, wijsheid, gerechtigheid. Vers 26, de laatste. Dus, ikzelf dien wel met het denken de wet van God. Ja, dat snappen we allemaal wel. Het woord van God. Maar, met het vlees en de wet van de zonde. Dat is altijd zo. Het vlees kan nooit veranderd worden. Dus de innerlijke mens kent de verlossing, wil God dienen, maar de macht van de zonde is even sterk als voor je bekering. En dat gaat God jou leren. En mij ook. En als we dat hebben ontdekt, zijn we niet meer afhankelijk van onze eigen bronnen. En dan zegt Romeinen 6 ook, stel uw leden ten dienste van de gerechtigheid. En niet ten dienste van de ongerechtigheid. Dat is ook wat je gaat doen. Het is afhankelijkheid. Volkomen afhankelijkheid van de Heer Jezus. De hemelse mens in wie al Gods schatten van de kennis en wijsheid verborgen zijn. Hij is de focus. En dan wordt de geest de krachtbron. Zo moet je het zien. De geest is niet de focus, maar de Heer Jezus is de focus. Dat is het punt van de Colossenzenbrief. Nou, ik hoop dat het helder is. Yes? Dan gaan we volgende keer het geweldigste hoofdstuk van de hele Bijbel. Nou, ik vind het niet het geweldigste hoofdstuk, maar...
Dat zeg je wel vaak.
Oh ja, dat ik dat niet vind?
Nou, van dit vind ik het beste stuk.
Nou ja, ze vragen mensen wel eens, wat vind je het mooiste stuk van de Bijbel? En dan denk ik van ja, voor mij is dat misschien Johannes 14, 15, 16, 17, weet je wel. Maar ik heb niet een favoriet stukje eigenlijk. Dat is misschien wel meest emotioneel mooi, maar alles is belangrijk. Het is Gods woord. Goed, mensen. Hopelijk kun je er wat mee. En de volgende keer gaan we kijken wat Gods geest allemaal kan doen. En wat er gebeurt als je van deze depressieve, grijze, zwarte letters en regels gaat naar het heerlijke van Romeinen 8.